Wij gaan vandaag naar het verhaal van Jozef kijken. Dus jullie mogen het verhaal erbij pakken in de Bijbel. Het staat in Genesis 37. Daar begint het verhaal van Jozef. En het verhaal van Jozef is best wel lang. Er zijn heel veel hoofdstukken. Dus ik ga niet het hele verhaal uit de Bijbel samen met jullie lezen. Want dan is het al tijd en dan kan ik er niet zoveel meer over vertellen. Maar we gaan een klein stukje van het begin van het verhaal lezen. En daarna ga ik erover vertellen. Genesis hoofdstuk 37. Jacob vestigde zich in Kanaan, het land waar ook zijn vader gewoond had. Dit is de geschiedenis van Jacob en zijn nakomelingen. Jozef, die inmiddels 17 jaar was, weidde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten. Hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen, Bilha en Zilpa, en alle praatjes die over zijn broers de ronde deden, vertelde hij aan hun vader door. Omdat Israël al oud was, toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen. En hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en kon er geen vriendelijk woord over voor hem af. En op een keer had Jozef een droom. En toen hij die droom aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog grotere hekel aan hem. Moeten jullie nu eens horen wat ik heb gedroomd, zei hij. We waren op het land schoven aan het binnen en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor. Zijn broers zeiden, dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen? Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hoe langer hoe meer hem haten. Dat is het begin van het verhaal van Jozef. En eigenlijk vind ik, als je kijkt in waar het verhaal van Jozef zich plaatsvindt, is dat best wel opmerkelijk. Want als je Genesis begint, dan lees je over de schepping, over het ontstaan van de aarde, de eerste gebeurtenissen op aarde. En daarna lees je over de aartsvaders, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En wat komt daarna? Daarna komt het verhaal van Jozef. Eerst komt de geboorte van een volk. Een God die allerlei verbonden sluit met mensen, met Noach, met Abraham. Hij sluit allerlei verbonden. Maar dat gaat niet zo heel goed vanuit de kant van de mensen met dat verbond. Dat is er worden contracten gemaakt. Alleen de mensen houden zich niet zo goed aan het verbond en aan de afspraken. En dan komt het verhaal van Jozef. Eigenlijk is het verhaal van Jozef, vind ik, een prachtig verhaal. Omdat je daarin heel veel kunt lezen over gewoon een mens. Gewoon een waar gebeurd verhaal. Die een heel lastig leven heeft gehad. En daarna ook een heel mooi leven heeft gehad. Die beide kanten van het leven kent. Maar de Bijbel is meer dan alleen een geschiedenisboek. En dat maakt het zo'n ongelooflijk mooi boek. Er is geen boek zoals de Bijbel. Omdat het zoveel meer is dan alleen de geschiedenis. En daar word ik heel enthousiast van als ik daarmee bezig ben. En denk van wauw, wat is het toch geweldig dat wij een Bijbel hebben. We vinden dat heel gewoon, maar het is echt fantastisch dat wij een Bijbel hebben. En dan Jozef, het verhaal, waar gebeurde geschiedenis. Maar ik geloof ook dat er een profetische boodschap in zit. En je zult er ongetwijfeld meerdere dingen zelfs uit kunnen halen. De Bijbel is soms zo rijk dat er niet eens één uitleg mogelijk is. Maar dat er soms wel meerdere dingen mogelijk zijn. Dat je dat meerdere dingen kunt toepassen. Zo geloof ik dat er in dit verhaal ook heel veel dingen in zitten. Die op het volk van Israël en de toekomst van Israël en de geschiedenis van Israël na Jozef van toepassing zijn. Maar wat ik ook heel mooi vind, is dat ik in Jozef als het ware een type van Jezus kan zien. Een voorafschaduwing noemen ze dat. Nou, een schaduw zie je dan achteraf, maar een voorafschaduwing. Dus het laat al iets zien van wat nog komen gaat en het laat iets zien over Jezus. En daar wil ik graag naar kijken vanmorgen. Naar wat, als we dan gaan het verhaal van Jozef bekijken, dan gaan we kijken in hoeverre het lijkt op wat Jezus voor ons heeft gedaan. En dan zullen we ongelooflijk veel dingen tegengekomen dat we denken, goh, hey, dat is leuk. Dat was bij Jezus ook zo. Toen ik hiermee bezig was, toen werd ik alleen maar enthousiaster en enthousiaster. Toen ik het ene na het andere ontdekte. En ik weet dat ik zelfs vanmorgen niet eens genoeg tijd zal hebben om alles te vertellen. Maar ik hoop ook dat jullie ook enthousiaster van worden. En dat je dit boek thuis ook zelf weer gaat lezen. En dat je het gaat uitzoeken en uitpluizen. En dat je gaat, nou, als je dus vragen hebt vanmorgen, schrijf ze op. Ga ze thuis uitzoeken. Want alles wat je zelf ontdekt uit Gods woord, vergeet je niet weer. Dus daar wil ik jullie gewoon in aanmoedigen. Trouwens, mag je dat zo doen, het Oude Testament gebruiken om dingen over Jezus en over het Nieuwe Testament uit te leggen? Nou, daar ben ik absoluut van overtuigd. Toen Stefanus gestenigd zou worden, toen mocht hij nog één ding vertellen. Nou, wat zouden wij doen als wij de doodstraf zouden krijgen? Je mag nog één keer jezelf, je geloof, verdedigen. En hij vertelt het Oude Testament. En onder andere een heel klein stukje van Jozef. Hoe door het hele Oude Testament al Gods reddingsplan zichtbaar wordt. Maar goed, Jozef. Jozef was de geliefde zoon van zijn vader. Hij had een unieke positie. En hij kreeg zelfs een gekleurde mantel, waarin dus ook echt heel duidelijk zichtbaar was dat hij anders was dan zijn broers. En zo is ook Jezus, is de geliefde zoon van zijn vader. Hij is niet te vergelijken met andere mensen. En hij heeft als het ware ook een mantel gekregen. Een autoriteit gekregen. En wat ik wel grappig vond, er staan in het verhaal een aantal dingetjes tussendoor. Een paar van die kleine details die ik heel leuk vind. Jozef die vertelde de geheimen door. De broers die probeerden, denk ik, dat vul ik zelf zo in, dingen verborgen te houden voor Jozef. Want als Jozef het wist, dan wist zijn vader het ook. En zo is het ook met Jezus. Als je een ontmoeting hebt met Jezus, dan komt dat wat verborgen is, komt aan het licht. Of dat nou mooie dingen zijn, of minder mooie dingen zijn. Het komt aan het licht. Waar Jezus komt, daar komt aan het licht wat verborgen is. En dan krijgt Jozef een droom. En hij droomt dat die schoven, wat we net lazen, van de broers, dat die voor zijn schoof gaan buigen. En hij droomt daarna nog een droom, dat de zon en de maan en de sterren voor hem buigen. En zijn broers kunnen hem hierom wel vermoorden, zo boos. Nou, dat is best wel heftig, zo'n boosheid. Dat je eigen broer er wel om kunt vermoorden, zo boos. En ik geloof dat ook Jezus zich bewust was van wie hij was en wat zijn toekomstige heerlijkheid zou zijn. En toen hij ook sprak op aarde over zijn opstanding en over zijn hemelvaart of over zijn wederkomst, dan werden de Joodse geleerden en de Joodse leiders, die werden woedend daarom. Hoe kon die man dat zeggen? Dat was godslastering om zulke dingen te zeggen. En ze konden hem er wel om vermoorden, zo boos. En op een dag, dan stuurt vader Jacob Jozef naar zijn broers. En hij stuurt hem naar Sichem om te kijken hoe het daar is. En op een dag zond God de Vader Jezus naar de aarde om te kijken hoe het met hen zal zijn. Of ze zijn op de plaats waar God ze bedoeld heeft. En waar vindt Jozef ze? Niet in Sichem, maar in Dothan, ergens anders. En ik geloof ook dat toen Jezus op de aarde kwam, dat de mensheid niet op de plek was waar God het bedacht had, waar God het bedoeld had. En de broers van Jozef, die beramen een plan om hem te doden. Zijn mantel wordt afgepakt, hij wordt in de put gegooid en daarna gaan ze eten. Dat vind ik ook zo'n detail. Daarna gaan ze eten. Ook Jezus' broers, tussen aanhalingstekens noem ik dat dan even. Jezus' broers, de schriftgeleerden, de fariseeën, die wilden hem wel vermoorden. En die beraamden plannen om hem te doden. En, En toen Jezus uiteindelijk voor het kruis, dan werd zijn kleed werd letterlijk verloot. Zijn kleed werd ook heel letterlijk afgepakt. Ik geloof dat er ook een diepere betekenis in zit. Maar ook heel veel dingen zijn gewoon heel letterlijk bij Jezus gebeurd. Zijn kleed werd hem afgepakt en werd verloot. En hij werd in een Jezus werd ook in een put gegooid. Je leest in de Bijbel dat hij gevangen werd genomen in het huis van Caiaphas. Dat huis, dat is, als je nu naar Israël gaat, dan kun je dat nog steeds zien. Ik ben er niet geweest, maar op internet, gelukkig, heer dank u wel voor internet, kun je heel veel dingen via internet ook zien. Dat is heel leuk. En dat huis, dat heeft een gevangenis. En die gevangenis is in de vorm van een put. En daar heeft Jezus de eerste nacht na zijn gevangenneming, heeft hij in die put gezeten. En de volgende dag, als ze Jezus naar het rechthuis brengen, dan willen ze niet naar binnen in het rechthuis. Ze willen niet naar binnen, want ze willen zich niet verontreinigen, want het Pascha komt eraan. Dus de Joden die zegt nou, die sturen Jezus eigenlijk naar het rechthuis, gaan zelf niet naar binnen, want het Pascha komt eraan. Met andere woorden, op het moment dat Jezus daar aan het kruis hangt, zijn zij aan het eten. Weer zo'n detail, wat ik gewoon heel, heel mooi vind, maar ook best wel heel heftig is. En de broers wilden Jozef dood, maar ze wilden hun handen er eigenlijk niet aan vuil maken. Dus verkopen ze hem als een slaaf. En doen ze tegenover hun vader alsof hij dood is. En ook de Joden, de Farizeeën en de schriftgeleerden, die wilden Jezus dood. Maar ze wilden eigenlijk ook niet hun handen eraan vuil maken. En sturen hem naar de Romeinen. En dan als ze dan weer bij de put komen, Ruben die probeerde hem nog te redden. En Juda die kwam op het idee, nou laten we hem dan maar gaan verkopen. Ik weet niet wat zijn gedachte is geweest. Misschien dacht hij wel, nou dan verdienen we er nog geld aan. Of dat hij misschien had gedacht, van, nou dan blijft hij in elk geval in leven. Ik kan niet in zijn hoofd kijken. Maar het is wel heel interessant om over na te denken. En hij wordt verkocht als een slaaf. En Jacob is in diepe, diepe, diepe rouw. En dat raakte mij wel, want altijd als ik kijk naar het lijden van Jezus en naar het sterven van Jezus en wat hij voor mij heeft gedaan, dan kijk ik altijd heel erg naar Jezus. Naar hoe dat voor Jezus wel niet moet zijn geweest. En de pijn en ook gewoon, oh, dan denk ik, man. Maar als ik dan hier lees van dat Jacob in diepe rouw was om zijn zoon, dan denk ik, kwam bij mij even het besef van, ja, maar hoe moet het voor God de Vader wel niet geweest zijn? Dat Jezus aan het kruis ging. Als je zelf, nu wij zelf kinderen hebben, dan denk je van nou, ik heb liever zelf wat dan dat mijn kinderen wat hebben. Dat is gewoon mindblowing. Dat is ongelooflijk hoe zo'n heftig moment dat eigenlijk geweest is. En dan komt tussendoor het verhaal van Juda. Een heel opmerkelijk verhaal. Ik weet niet of jullie bekend zijn met het verhaal, maar nou, echt zo'n verhaal waarvan je denkt, waarom staat dit in de Bijbel? En ongetwijfeld heeft God daar een bedoeling mee. En het is ook wel heel typerend dat je bepaalde dingen ziet in het verhaal van Juda. En dat bepaalde dingen zich weer herhalen dan in de toekomst. Maar Juda, de zonen van Juda gingen zich steeds meer vermengen onder de heidense volkeren. Ze gingen trouwen met Canaanitische vrouwen. En ik weet niet of het zo is, maar ik kan me voorstellen dat een reden geweest zou kunnen zijn dat het volk Israël naar Egypte moest uiteindelijk. Omdat God het volk Israël als een apart gezet volk bedoeld had. En zij gingen zich vermengen onder de Canaanitische vrouwen, gingen trouwen. Hun vrouwen namen hun goden mee in huis. Dus werd niet alleen Yahweh meer aanbeden, maar werden ook andere goden aanbeden. En dat was niet wat in Gods plan lag. Maar goed, dat was even tussendoor. En dan komt Jozef komt bij Potifar. En dan wil ik weer even een stukje met jullie lezen, een paar versen. Jozef komt bij Potifar, Genesis 39. Wat trouwens heel bijzonder is, dat overal waar Jozef kwam, daar, en waar hij de leiding kreeg, daar bloeiden de dingen op. Dat is een leuk detail, komen we straks misschien nog wel op terug. Vanaf vers 7. Na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen. Dit is de vrouw van Potifar en die laat haar oog op Jozef vallen. Kom bij me liggen, zegt ze. Maar dat weigerde hij. Sinds ik hier ben, zei hij, maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook hier in huis. En hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. Ik heb hier evenveel gezag als hij en hij heeft mij niets onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? Dag in dag uit probeerden ze Jozef over te halen, maar hij gaf niet toe. Hij wilde niet bij haar gaan liggen. Maar op een zekere dag, toen hij de binnenvertrekken inkwam om zijn werk te doen, en daar niemand anders van de bedienden was, greep ze hem bij zijn kleed. Kom bij me liggen, drong ze aan. Maar hij vluchtte naar buiten. Zijn kleed liet hij bij haar achter. Toen ze besefte dat hij gevlucht was en zijn kleed bij haar had gelaten, riep ze haar bedienden. En daarna wordt Jozef in de gevangenis gegooid. En in de grondtekst in het Hebreeuws is de put en de gevangenis hetzelfde woord. Opnieuw wordt hij in de put gegooid. Opnieuw komt hij in. Precies is eigenlijk dezelfde situatie. Hij was eerst door zijn broers, door het Joodse volk, verstoten. En hij is verkocht als slaaf. Komt bij een heidens volk. Waar alles onder zijn leiding bloeit. Het lekt. En ook daar wordt zijn mantel hem afgepakt. Want zijn mantel belandt bij die vrouw. En belandt hij in de put, in de gevangenis. Dat is opmerkelijk, hè, dat datzelfde hem daar ook overkomt. En wat ik helemaal heel heftig vind, is dat wat zij verkeerd had gedaan, zij probeerde hem steeds te verleiden, keer op keer op keer. Keer op keer. En hij was niet zondig. Hij had niks misdaan, hij had alleen maar goed gedaan in dat huis. En haar schuld, haar ongerechtigheid kwam op hem. En hij kreeg de straf die zij had verdiend. En zo is het ook precies met Jezus. En we zijn zo vertrouwd met het verhaal van Jezus. Jezus is geboren en helemaal als ik en onze kinderen die groeien erin op. En Jezus is aan het kruis gegaan. En het is zo bekend, maar soms zijn we er zo mee bekend dat we er bijna blind voor zijn geworden van wat dat nou eigenlijk is. Maar zijn onze ongerechtigheid, onze zonde, daar heeft hij de straf voor gedragen. Is dat nou niet fantastisch? Hij die niks verkeerd heeft gedaan. Dat is toch geweldig? Voor de Joden was hij een steen des aanstoots. En voor de Grieken een dwaas. Zo'n uitspraak. En dat was, ja, wij ook de heidenen hebben hem verstoten. En hebben hem in de put gegooid. En dan komt hij in de gevangenis, Jozef. En ik geloof dat het ook best wel een symbool kan zijn van hoe Jezus in de dood, naar het dodenrijk ging. En in de gevangenis komt hij de schenker en de bakker tegen. En beide zijn ze schuldig. De schenker komt later uit de gevangenis, maar die zegt ook later dat hij een wandaad had gedaan en dat hij dus schuldig was. Dus ze waren beiden schuldig toen ze in de gevangenis zaten. En toch krijgen ze, ik vergeet iets te vertellen, ze krijgen allebei een droom. En je krijgt een droom. De schenker van 3 ranken. En die mag hij dan aan de farao geven. En de ander, de bakker, die droomt van een schaal met broden. En er zijn vogels die daar uit pikken. En Jozef legt hun de dromen uit, legt uit wat het betekent. En Jozef, zijn uitleg komt uit. Hij vertelt dat de schenker in ere hersteld zal worden en dat de bakker de dood zal vinden. En ook voor Israël zit hier een heel iets moois in. Als je dat wil weten, dan moet je maar eens gaan zoeken. Nehemia, er was een schenker. En in Hosea staat een stukje over een bakker. Heel interessant. Maar toen Jezus aan het kruis hing, waren er ook 2 mensen naast hem. Ook schuldig. Maar de een, tegen de een zei hij, heden zul je met mij in het paradijs zijn. En de ander ging een hopeloze dood tegemoet. En dan zegt hij, Jozef zegt tegen de schenker, als hij de gevangenis uit mag, denk aan mij. Denk aan mij. Als je vrij bent gekomen, denk aan mij. En ik vind het zo mooi, het doet mij heel erg denken aan hoe Jezus in zijn laatste maaltijd met zijn leerlingen zegt, gedenk aan mij. Gedenk aan mij. Iedere keer als je dit doet, denk aan mij. Vergeet mij niet. Denk aan mij. Als je vrijgekomen bent, blijf aan mij denken. En dat sprak mij ook wel heel erg aan. Dat ik denk van, oh ja, Jezus, ik wil aan u blijven denken. Ik wil niet aan u voorbij lopen. Ik wil geen enkele dag van mijn leven aan u voorbij lopen. En dan op een dag heeft de farao een droom. Een verontrustende droom. Of twee zelfs. En hij droomt over zeven vette koeien en zeven magere koeien. En over zeven dikke aren en zeven ile magere aren. Waarschijnlijk zijn de meesten van jullie wel bekend met het verhaal. En dan ineens bedenkt de schenker zich, oh ja, er was iemand die heeft mijn droom ooit een keer uitgelegd. Misschien moeten we die er eens bij roepen. En Jozef wordt uit de gevangenis gehaald. En hij wordt geschoren, hij wordt in het nieuw gestoken. En hij mag naar de farao om hem zijn droom uit te leggen. En dan legt hij uit wat de betekenis is van die zeven dikke koeien, die zeven magere koeien, zeven dikke aren en de zeven magere aren. En hij zegt, er zullen zeven vette jaren komen waarin de voorspoed zal zijn. En er zullen zeven magere jaren komen waarin het moeilijk zal zijn. Maar als je nou in die zeven vette jaren, als je dan nog goed je graan spaart, dan heb je in de zeven magere jaren heb je ook nog voldoende te eten. Nou, en dan stemt de farao, die stemt daarmee in. En dat gaan we ook nog even lezen. Dat is in Genesis 41 vanaf vers 37 tot 45. Zowel de farao als zijn dienaren vonden dit een goed voorstel. Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man? Iemand die zo vervuld is met Gods geest. Ik vind het zo mooi. Is er Zou er ooit iemand zo zijn zoals Jezus? Iemand die zo vol is met Gods geest. Iemand die zoveel wijsheid heeft. Zo volmaakt is. Maar goed, eerst even over Jozef. Toen richtte hij zich weer tot Jozef. Aangezien God u dit allemaal bekend heeft gemaakt, is er vast niemand die zo verstandig en wijs is als u. U vertrouw ik het bestuur van mijn paleis toe. En heel mijn volk zal doen wat u beveelt. Alleen door de troon zal ik boven u staan. Hij vervolgde, hierbij geef ik u het gezag over heel Egypte. En hij deed zijn zegelring af, schoof die aan Jozef vinger, gaf hem kleren van fijn linnen en hing hem een gouden keten om de hals. Hij liet hem rondrijden in de op één na mooiste wagen die hij bezat. En voor Jozef uit gingen dienaren die riepen, eerbied. Zo stelde hij Jozef aan over heel Egypte. Vers 44, ik ben de farao, zei hij, maar zonder uw toestemming zal niemand in heel Egypte ook maar één stap verzetten. En Jozef kreeg de naam Safnat-Paneach. Wat een opmerkelijke reactie, hè, van de farao over Jozef. En ik geloof dat als wij Jezus koning maken van ons leven, dat we dan niet majorettenpoppen worden. Zoals Petra dat laatst heel mooi preekte over dat je een eigen keuze hebt. We houden onze eigen keuze. We zijn niet een majorettenpoppen geworden. Maar we kunnen wel ervoor kiezen dat net zoals farao zei over Jozef, ik wil dat niemand in dit land ook maar één stap verzet zonder zijn goedkeuring. Daar kun je wel voor kiezen. Dat je zegt, ik wil in die keuzes die ik allemaal maak, wil ik dat hij de koning is. Dat hij regeert. En of er nou zeven vette jaren zijn, of zeven magere jaren zijn, waar ik ook doorheen ga, Jezus regeert. Mooi, hè? En Jozef krijgt de naam Safnat Paneach. En ik heb een beetje gezocht naar betekenissen van zijn naam. En ik ben 3 betekenissen tegengekomen. En ik vind ze alle 3 fantastisch. Dus ik wil ze alle 3 graag met jullie delen. En de eerste betekenis is redder van de wereld. Redder van de wereld. Want als Jozef die dag dat zijn vader tegen hem zei, ik wil dat je naar je broers gaat. Dat hij zei, nou ik heb vandaag niet zoveel zin. Misschien morgen. Wat als Jezus niet naar de aarde was gekomen? Jozef, zijn diepste ellende, zorgde voor de redding van een heel volk. Van het hele volk Israël. Waar later ook de Messias uitgeboren zou worden. Maar niet alleen Israël, ook Egypte. En misschien zelfs wel het grootste gedeelte van de toenmalige bevolking. Wat zou er gebeurd zijn als Jozef die dag niet was gegaan? Dat is ongelooflijk. Wat als Jezus niet gekomen zou zijn? Dan hadden we hier niet gezeten met elkaar. Maar Jezus is gelukkig wel gekomen. Ha, en daar mogen we blij om zijn. Daar mogen we van dansen, mogen we springen. En als we dan God gaan grootmaken, mogen we uit ons dak gaan. Dat Jezus gekomen is, dat hij gehoorzaam geweest is. Dat hij ons vrijgemaakt heeft, dat hij ons gered heeft. Dat hij voor leven zorgt. Dat is de tweede betekenis van Safnat Paneach. Hij, behouder van leven of hij die leeft. Hij is de behouder van leven. Hij leeft. Hij heeft de dood overwonnen. En heel de wereld kwam naar Jozef voor graan. Anders zouden ze sterven van de honger. En heel de wereld die sterft van de honger als ze Jezus niet aannemen. Want Jezus heeft gezegd, ik ben het levende brood. Wie van mij eet zal nooit meer honger hebben. Wauw. En die Jezus die kennen wij. Daar hebben wij een relatie mee. Dat is toch te gek? Maar terwijl Jozef onderkoning is, weten zijn broers van niks. En ook dat vind ik heel opmerkelijk en heel mooi. En er staat in de Bijbel een hele mooie samenvatting over het verhaal van Jozef. Dus we gaan nu even de samenvatting lezen. En die staat in Handelingen 7. Vanaf vers 9. Omdat de stamvaders jaloers waren op Jozef, verkochten ze hem als slaaf aan de Egyptenaren. Maar God beschermde hem en maakte een eind aan al zijn beproevingen door hem in de gunst te laten komen bij de farao, de koning van Egypte, die hem wegens zijn wijsheid belastte met het bestuur over Egypte en hem de leiding gaf over zijn hele hofhouding. Er brak echter een grote hongersnood uit in Egypte en Kanaan, die veel ellende veroorzaakte, zodat onze voorouders niets meer te eten hadden. Toen Jacob hoorde dat er graan was in Egypte, stuurde hij onze voorouders daar voor de eerste keer heen. Tijdens hun tweede bezoek onthulde Jozef aan zijn broers wie hij was, waarna zijn afkomst ook aan de farao bekend werd. Jozef liet zijn vader Jacob overkomen met zijn hele familie van 75 mensen. Jacob vertrok naar Egypte en stierf daar, evenals onze voorouders. Ze werden overgebracht naar Sichem en bijgezet in het graf dat Abraham van de zonen van Gamor uit Sichem had gekocht. Dit is een stukje uit de verdediging van Stefanus. Dus terwijl Jozef onderkoning is, weet zijn broer, het volk Israël, weet het nog niet. Weet niet wie hij is. En ook vandaag de dag hebben ze weten niet dat hij er is. En dan komen ze voor de eerste keer voor graan, omdat ze honger hebben. Wat ook heel opmerkelijk is, is dat God blijkbaar die hongersnood gebruikte om ze naar Jozef te sturen. Ik vind dat heel moeilijk om te zeggen dat lijden van God komt. Maar hij doet wel alle dingen meewerken ten goede. En hij kan wel daardoorheen je naar de juiste bron sturen. En dat is wat ik net zei. Als Jezus je koning is, dan maakt het niet uit of je vette of magere jaren hebt. Want Jezus is je koning. Is er dan geen verdriet? Jawel. Maar je draagt je verdriet samen met Jezus. Ik zei laatst nog tegen iemand, en soms als je dat tegen mensen zegt, dan rollen hun ogen bijna uit hun kassen. Ik zei, Jezus is voor mij nummer 1. Als Martijn of de kinderen wat overkomt, ik zou kapot zijn van verdriet. Maar ik weet dat het goed komt met mij. Omdat Jezus mijn nummer 1 is. En als mensen die dat niet hebben, die denken, je bent gek. Dat ben ik ook. Ik ben gek op Jezus. En de broers van Jozef, die gaan naar hem toe. En ze zien hem, maar ze herkennen hem niet. En ze krijgen graan, ze krijgen brood mee. Maar ze krijgen ook het geld weer mee. Want genade kun je niet kopen. Je kunt het niet kopen. Al kom je met al je geld, daar hoef je niet mee aan te komen. Maar waar is Jozef naar op zoek? Bij zijn broers. Hij neemt, een van de broers neemt hij gevangen. Want hij wil graag de jongste broer Benjamin zien. Waarom zou hij dat doen? Omdat hij wil zien hoe hun reactie is. Is er berouw onder mijn broers? Hebben ze berouw van wat ze hebben gedaan? Dat is het enige. Als je genade van Jezus wilt, het is gratis. Als je zijn vergeving nodig hebt. Ik bedacht laatst nog, Jezus vroeg aan ons dat wij onze naasten 7x70 keer vergeven. Hoe vaak zou Jezus ons dan wel niet vergeven? Nog veel vaker. Genade is niet te koop, het is gratis. Het enige wat je hoeft te doen, is berouw hebben. En dan is het daar. En de broers gaan weer terug. En dan zegt Ruben tegen zijn vader, we moeten toch echt wel nog een keer weer terug. We hebben ook graan nodig en we moeten onze broer vrijhalen. En neem mijn zoons dan maar ter garantie. Als ik hem niet mee terugneem, dan mag je mijn zoons. Dat is ook wel heel apart. En die vader zegt nee. En dan zegt Juda, als de honger zo is toegenomen, dan zegt Juda, ik sta persoonlijk garant. Je mag mijn leven nemen als ik hem niet terugbreng. En dan gaan ze voor een tweede keer. En er is iets met het nummer met 2 in de Bijbel. En met name in het Oude Testament. Ik weet niet of u het wel eens opgevallen is. Dat er heel vaak op het tweede de zegen rust. Is u dat wel eens opgevallen? Kain en Abel. Het was niet Kain, maar op Abel waar de goedkeuring van God rustte. Niet Ismaël, maar Isaac. Niet Esau, maar Jacob. Niet Lea, maar Rachel. Niet Manasse, maar Ephraim. Niet de eerste koning Saul, maar de tweede koning David. Niet Aaron, de oudste zoon, maar Mozes. Maar niet Mozes, de eerste leider, maar Jozua bracht het volk in het beloofde land. Dat zijn allemaal eigenlijk dat je denkt van, wat is er toch met dat 2? En wat ik zo mooi vind, is dat de brief van Korinthe spreekt over de eerste Adam die kwam en de laatste Adam die kwam. Toen werd alles anders. Nu is de goedkeuring voor ons allemaal beschikbaar. Gelukkig. Dus ik dacht misschien, ik ben nummer 1 en dan heb ik pech. Nee, ook als u nummer 1 bent in uw gezin, dan ligt de goedkeuring van God op uw leven om wat Jezus heeft gedaan. Is die goedkeuring voor iedereen. Maar er is wel ook Jezus de eerste komst en hij zal ook nog een tweede keer terugkomen. En dan zal elke knie voor hem buigen. In het stukje dat Jozef onderkoning werd, kreeg hij een bruid. Ook zoiets moois. Hij kreeg een bruid. Ik noemde dat net ook even. En elke knie moest voor hem buigen. En we leven nu al in de genade. Maar er komt een dag dat Jezus in zijn volheid terugkomt. En dan zal iedereen zien wie hij is. Ook zijn broers, ook Israël. Iedereen zal zien wie hij is. En elke knie zal voor hem buigen. En dan zal hij zijn bruid ontvangen. Is dat niet mooi? En ik geloof ook dat we vandaag de dag ook mogen bidden voor mensen. Dat ze zullen zien wie Jezus is. Zowel voor de heidenen als ook voor het Joodse volk. Dat ze zullen zien wie hij is. En dan gaat heel Israël gaat in Egypte wonen. Wat ik ook wel. In die tijd wonen ze niet in het beloofde land, maar leven wel onder de genade. En ook wij leven nog niet ten volle op de plek die God uiteindelijk, als Jezus terugkomt, dan zal alles het volmaakte, het volkomen, dan zal dan helemaal komen. En tot die tijd mogen we met hem leven, is hij onder ons, mogen we al onder zijn regering leven, mogen we al eten van het levende brood, maar er komt een dag dat we zullen terugkeren naar het beloofde land. En ook Jozef was daar zo van overtuigd dat toen hij ging sterven, hij ook tegen zijn broers zei dat ze zijn lichaam moesten meenemen weer als ze terug zouden gaan naar het beloofde land. Vol hoop, vol verwachting dat ze een dag zouden terugkeren. En in de generaties na Jozef, ik stel me dat zo voor, dat dan nog steeds dat lichaam daar eigenlijk is, gebalsemd en al. En dat continu de dood van Jozef hun eraan herinnerde, er komt een dag dat we het beloofde land in zullen gaan. Samen met hem. En er komt ook voor ons een dag dat wij samen met Jezus die heerlijkheid in mogen gaan. Dat is iets fantastisch om naar uit te zien. Hoe dat precies zal zijn, ik weet het niet. Maar dat het fantastisch zal zijn, weet ik wel. En tot die tijd mogen we al leven onder zijn regering, onder zijn heerschappij. En overal waar jij komt en waar jij Jezus koning laat zijn, breng je een stukje van dat rijk. Breng je een stukje van dat koninkrijk met je mee. Dus ik geloof dat God voor vanmorgen drie dingen tegen ons wilde zeggen. Het eerste is opnieuw een besef van wat Jezus eigenlijk voor ons heeft gedaan. We zijn er zo mee vertrouwd dat we het soms niet meer zien. Maar wat Jezus voor ons heeft gedaan, dat is zo fantastisch. Hij heeft ons vrijgemaakt, hij heeft ons gered. Als we hem niet hadden, waren we nergens. En dat zet zoveel vreugde in je vrij. Dat zet zoveel aanbidding in je vrij. Dat je dan wel uit elkaar kan barsten soms. En als je dat niet hebt, als je dit besef kwijt bent, dan geloof ik, dan hoef je daar niet om veroordeeld te voelen. Maar dat God je erbij wil helpen, dat hij je wil laten zien, dit heb ik voor jou gedaan. Omdat ik zoveel van je hou. En misschien is het voor de allereerste keer dat je beseft dat Jezus jouw redder is. Dat je hem nodig hebt in je leven. En het tweede is wat je ook meemaakt, waar je ook doorheen gaat. Wat 7 vette of 7 arme jaren zijn. Laat Jezus je koning zijn. Want hij is de behouder van het leven. Op hem kun je vertrouwen. En daarom liet ik even dat Lodewijk aan het begin even zo tussen die mannen staan. Stel dat een van die mannen, nou, ik zag ze elkaar al even een beetje een duwtje geven. Hè, dat een ander opzij duwt en Lodewijk valt op de grond. Dan denkt hij, nou, dit doe ik dus nooit weer. Die mensen zijn niet te vertrouwen. En als je ook kijkt naar het leven van Jozef, ging compleet anders dan hoe zijn drie-stappenplan eruit zag. Tegenovergestelde zelfs. Dus je kunt in omstandigheden zijn die niet lijken op wat jij denkt dat zoals God het voor jou bedoeld heeft. En toch kun je op Jezus vertrouwen. Want hij heeft de wereld in zijn hand. En zelfs al lijkt het allemaal anders te gaan, hij is jouw koning en hij gaat met je mee. Maar ook in die mooie jaren. Ook in die vette jaren. Ik vind het ook wel iets dat ik denk, als Jozef niet in die vette jaren verzameld had, dan hadden ze in die arme jaren ook niks gehad. En voorspoed, want wij leven in voorspoed in ons land. Zelfs als je denkt, ik heb niet genoeg geld deze maand, dan nog leven wij in een land met voorspoed, als je dat vergelijkt wereldwijd. Maar voorspoed kan er ook soms voor zorgen dat je Jezus niet nodig hebt. En ik vind het voor mezelf soms wel eens frustrerend. Dat op het moment dat iets tegen zit, dat ik dan heel gemakkelijk naar God toe ga. En op het moment dat alles mij voor de wind gaat, dat ik Jezus gemakkelijk vergeet. En ik weet dat God mij daar niet op veroordeelt. Dat hij niet met zijn zweep klaarstaat om mij een klap te geven. Maar dat hij klaarstaat en op mij wacht. Misschien wel met tranen in zijn ogen. Dat hij wacht. En zegt, kom nou bij mij. Want ik ben het levende brood. Ik wil jou geven. Dat wat jij nodig hebt. En God ziet nog zoveel beter dan wij zelf wat wij nodig hebben. Dus dat was het tweede. En het derde is die tweede kans. En misschien zit je wel in een situatie waarin het lijkt alsof iets uit de geschiedenis zich herhaalt. Dat je denkt, goh, het lijkt wel een déjà vu. En dat God als het ware je een tweede kans geeft. Hoe ga je hiermee om? Hoe reageer je hierop? Laat je mij koning zijn of niet? En misschien is het wel een derde of een vierde of een vijfde of een zesde kans. Gelukkig krijgen we alle kansen en mogen we steeds weer bij hem terugkomen. Maar als dat zo is, grijp die hand. Grijp die hand. Laat Jezus je koning zijn.